PD, welkom in de uitzending.
Dank u wel, goedenavond.
Goedenavond, Tom Pille. Het is een beetje misgegaan, maar ik ben blij dat u toch te horen bent nu vanavond.
Ja.
Ja.
Ik ben dus live in de uitzending.
U bent nu live in de uitzending, ja.
Ja. Dat is grappig.
Ja. Is het voor u voor het eerst?
Niet om interviews te geven en ook niet om een radio-interview te geven.
Nee.
Maar het is altijd onwendig om tegen zo'n apparaat te moeten praten, zonder dat je de mimiek van mensen tegenover je hebt.
Ja, nou, ik zeg altijd, maar zo doe me net alsof u alleen tegen mij praat. Dan komt het wel goed.
Oké, dank je.
Ja, misschien voor de luisteraars thuis, Oom Pidde. Er is nu een project waarvan u een van de initiatiefnemers bent. Akamasi Sakit. Het doet nog steeds pijn. Kunt u iets over het project en over uzelf vertellen?
Laat ik beginnen met je laatste. Mag ik jij en je zeggen over het?
Ja, tuurlijk hoor. U mag zeker jij en je tegen mij zeggen.
Laat ik met het laatste beginnen. Ik kom uit een heel groot moeilijks gezin met 11 kinderen. Ben geboren in Oostburg. En werd verhuisd als gezin naar Moordrecht. En daar heb ik denk een jaar of 2, 3 gewoond. 2 misschien. En toen, dit project dat gaat over moeilijkste volwassenen die als kind zijn weggegeven of afgestaan en die opgroeiden bij andere ouders. Ik ben vanaf mijn derde, hebben ze me afgestaan, hebben ze me eigenlijk laten opgroeien bij familie. En met dat feit ben ik dus ook door heel Nederland gaan reizen als kind. Want ik vertrok uit Moordrecht, ik belandde in Vught en later belandde ik in Culemborg. Ik ben dat zogenaamde adoptief gezin. En vanuit Culemborg ben ik rondom mijn 13e, 14e jaar ben ik weer teruggegaan naar mijn ouders. Die woonden toen nog steeds in Moordrecht. En uit ons gezin zijn, misschien bijzonder of niet bijzonder, maar vermeldenswaardig is dat er 2 kinderen zijn afgestaan. En tegenstelling tot mezelf is er nog een zus weggegeven. En die is nooit meer teruggekomen. Ja, teruggegaan naar wat ik noem dan de biologische ouders in deze context dan. Hè.
Ja.
Dus die is nooit teruggegaan. En ik kom dus uit een groot gezin. Dus ik ben, overal in Nederland was ik woonachtig. Geboren in Oostburg. Een tijd in Moordrecht gewoond. Een tijd in Vught gewoond. Een tijd in Culemborg gewoond. En heden de dagen, eigenlijk sinds de jaren 80, woon ik in Nijmegen. En tot aan de dag van vandaag bij wijze van spreken.
Ja. U bent dus, zoals wij dat in de volksmond noemen, een Anak Piara.
Inderdaad, die Piara bij andere ouders, hè, zo zeg je dat. Hè, die Piara bij een ander gezin.
Ja.
In dit geval weliswaar familie hoor, maar ja, inderdaad, ik ben uit het gezin weggegaan, weggegeven, afgestaan rondom mijn derde en goed daar dus op, inderdaad.
Ja. Vooraf, Oom Pidde, heb ik met u besproken dat dit best wel een gevoelig onderwerp is. Zowel voor u, maar ook voor mij als vragensteller. En gelukkig mag ik u gewoon vrij uit vragen stellen. En u bent ook vrij om daarop te antwoorden. En ik heb ook begrepen dat omdat het een taboe is, dat u hier wel over wilt gaan praten, wat ik overigens heel erg moedig vind.
De aanleiding voor dit project is in feite mijn eigen zoektocht omtrent dit onderwerp. Hoeveel impact heeft het op mij gehad als kind, als volwassene? Welke sporen heeft het tot aan de dag van vandaag? Hoe kijk ik nu op terug, maar hoeveel invloed heeft het nog steeds?
Kunt u daar een klein voorbeeld van geven, Oom Pidde, waardoor u vindt dat zo'n workshop heel erg nodig is, zo'n project waar u nu mee bezig bent?
Omdat ik dat zelf heb ervaren, ondervonden, herken ik ook anderen, als ik weet van andere mensen dat ook zij zijn weggegeven of wel afgestaan, dan zit ik ook altijd naar deze mensen te kijken in sens of wat maken zij door en hoe ver zijn zij gerijpt in dit proces. Voor mij is dit project in die zin belangrijk dat ik nu op het punt sta in mijn leven dat ik kan terugblikken met een zekere mate van rust omtrent dit onomkeerbare persoonlijke geschiedenis. Want het heeft invloed op identiteit, heeft invloed op relatievorming, het heeft invloed op conflicthantering, heeft invloed op hoe geef je vorm aan broer-broerrelaties, broer-zusrelaties, hoe loyaal ben je in je leven, het verhaal van loyaal aan biologische ouders of adoptieve ouders, loyaal leur aan adoptieve broers of zusters of biologische broers of zusters. En hoe kijk je er nu op terug en wat geef je mee? Hoe doe je dat in je eigen relatie? Stel dat je partner en kinderen zou hebben. Wat krijgen zij hiervan mee? Hè? Krijgen ze iets mee wat inmiddels in een rustig vaarwater is komen te belanden? Of krijgen ze nog steeds iets problematisch mee? En ik ken situaties van mensen die tot aan het einde van hun leven dat er heel problematisch instort.
Ja.
In mijn afgelopen pak een beetje 2 jaar dat ik heel actief rondom dit onderwerp naar buiten ben getreden. Overigens doe ik samen met nog 2 andere mensen, maar daar kom ik zo meteen even op terug. Ik ben gelukkiger ook mensen tegengekomen die gewoon op een hele andere manier erop terugkijken. Nou, eigenlijk op een hele positieve manier. Ook met die geluiden ben ik ontzettend blij. Blijf voor mij staan dat ik dit project heeft als insteek, als uitgangspunt. Wat betekent dit voor die mensen die zijn weggegeven? Het heeft geen oordeel over wat gewend en gewoon is binnen onze moeilijkste gemeenschap. Hè. Het afstaan van kinderen aan bijvoorbeeld kinderloze echtparen, of een soort verzekering voor de oude dag, of een soort bestendiging van familiebanden. Ik heb daar geen oordeel over, want het zij zo. Sterker nog, soms denk ik nog wel, het vraagt ook zelfs moed, denk ik, van ouders om hun bloedeigen kind te moeten afstaan.
Ik ben er eigenlijk een beetje stil van, zoals u erover praat. Ja. Want ik beproef dus helemaal geen wrok. Ik hoor uit uw woorden dat u eigenlijk, u zegt ook van ik kijk niet meer erop terug. Maar ik kan me voorstellen dat er eens in uw leven toch wel een heleboel wrok, boosheid, onmacht. Nou ja, als ik dan naar mezelf kijk hoe vaak ik wel niet op mijn eigen ouders boos ben geweest. Om ditjes en datjes. En dan als ik nu u zo hoor, dan denk ik, wauw, knap. Respect hoor, ja, PD.
Ik mocht ook Brenda zeggen, hè?
Ja.
Brenda, weet je, het is bijna dat ik een ode wil brengen aan ouders, aan moeilijkste ouders. Oh. Want ja, als ik erop terugkijk en me verplaats in de positie van mijn ouders, dan is er geen enkele negatief gevoel geweest om mij af te staan of weg te geven. Ik kan alleen maar bespeuren dat het ging om een daad van solidariteit en liefde voor de familie en een binding om familiebanden nog hechter te krijgen. Dus ik kan niet zeggen dat ik ben weggegeven in een soort aura omgeven met veel negativiteit, want aan mij zou van alles niet deugen. En dus wel heb ik ermee geworsteld. Kijk, ik ben hier niet zo mee bij wijze van spreken geboren. Het heeft deze hele onomkeerbare geschiedenis heeft een zoektocht opgeleverd. En ik ben ontzettend blij met die zoektocht. Want het heeft een heleboel perspectieven opnieuw opgeleverd. En zeker nieuwe gezichtspunten. En niet alleen maar van mijn gezichtspunt uit. Mijn zus, die tevens weggegeven is, die zei onlangs nog tegen mij van, goh, ik vind het moedig. En mijn pleegmoeder en mijn biologische moeder, hoe zij hiernaar hebben gekeken. En van, wat moet er door je heen gaan om te zien dat jouw bloedeigen kind elders opgroeit?
Ja.
Wat vergt dat van je? Dus het is zeker niet dat ik vlekkeloos is verlopen, die hele zoektocht. Dat zeker niet, want dat is gepaard gegaan met onnoemelijk veel strubbelingen. Maar niet te min, ik ben ontzettend blij dat ik op dit punt ben beland. En ik ben nog veel blijer met dat we binnen ons gezin, en dan heb ik het over de relatie met mijn broers en zusters, dat we daar zo open over kunnen praten, dat ik tot aan de dag van vandaag nog steeds nieuwe inzichten ontdek. Ik heb nooit geweten welke gesprekken mijn bloedeigen broers en zusters voerden aan de eettafel met mijn ouders over mij, het feit dat ik was weggegeven. Ik heb alleen maar mijn stille strijd gehad, maar vooral alleen. En weinig gedeeld met anderen. Dus ik ben pak een beetje een jaar of 2 terug, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben bij Stichting Mohabbat aan gaan kloppen. Het staat onder leiding van Elias Perinsampessi. En ik had hun werk bestudeerd in de afgelopen jaren. En ik zag dus voortdurend dat zij een heleboel dingen hadden gedaan op het terrein van taboegevoelige onderwerpen. Dus ik vond dit ook zo'n onderwerp dat prima onder die cv kan worden geplaatst. En die heb ik benaderd en hij is ontzettend welwillend geweest om met mij hierin op te trekken in het hele proces. Evenals een ontzettend bevriende relatie van mij, Francie Metemia Tomatala, een ervaren onderzoekster met een onnoemelijk groot netwerk binnen de Molukse gemeenschap. Waarvan ik zeker weet dat ook zij mensen aan de praat kan krijgen over dit taboegevoelige onderwerp. Het zijn inmiddels dus dat wij met deze drie mensen, inclusief mezelf, zijn wij dus hiermee gestart. En het is niet een project dat reeds gestart is. Het is een project dat ik graag vorm wil geven samen met mijn twee collega's. Een project dat wij vorm willen geven met mensen die dit hebben ervaren. Dus we hebben zaterdag 22 april aanstaande. Dan zijn we welkom bij de Stichting Buahati in Tiel. En deze mensen zijn zo genereus geweest om ons project te willen hosten in Tiel. En dan hebben wij een invitational meeting, een besloten bijeenkomst. En hebben een aantal mensen uitgenodigd met soortgelijke ervaringen om met ons te sparren en te spreken over, oké, als we een project zouden opzetten omtrent dit gevoelige onderwerp, hoe zouden we dat volgordelijk kunnen doen? Wat zouden we aan bod moeten laten komen? Welke items, welke issues? En hoe slagen we erin om anderen erbij te betrekken die mogelijk getuigen zijn geweest van het leven van deze inmiddels volwassen mensen, volwassen Molukse mensen? En hopelijk aan het einde van de rit kunnen we een soort symposium te krijgen inzichten breder delen. En gaandeweg de rit van de afgelopen maanden zijn we ook gewoon onnoemelijk veel mensen tegengekomen, ook niet-Molukse mensen, Nederlandse mensen, maar zeker ook mensen met een andere etnische komaf, die ons in feite een pluim gaan. Het zou wel eens een project zijn, een pilot zijn voor veel meer dit soort type projecten. Want ook in onze cultuur, slechts andere culturen, dus komt dit fenomeen ook voor. Dus ik heb niet geweten 2 jaar terug toen ik mijn eerste gesprek had met Elis Rizampessi en later met Francie, met Temia Tomatala. Ik heb niet geweten dat dit het teweeg zou brengen. Dus ik ben ergens aan begonnen en ik ben ontzettend blij dat ik eraan begonnen ben. Maar het wordt opnieuw een ontdekkingsreis, maar dan samen met anderen die dit ook hebben meegemaakt.
Heel mooi, Ompiring. U zegt dus dat aanstaande zaterdag dan begint u met een besloten bijeenkomst.
Ja.
Jullie hebben er waarschijnlijk bewust voor gekozen om het eerst maar eens besloten te gaan doen.
Ja. Ja.
Te houden.
En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij zijn, terwijl we starten, zijn we nog steeds bezig met crowdfunding en subsidies aanschrijven. En we hadden inmiddels besloten na zo lang praten, dat we moeten het gewoon doen. Ja. We hebben zo vaak de tamtam hier laten doorklinken binnen de gemeenschap. Mensen zitten er ook op te wachten. Dus we dachten van, dan laten we het gewoon doen. Maar laten we eerst maar eens kijken met een aantal mensen van, voordat je zo'n project start, van, nou is dit, slaan we de juiste toon aan. Ja. En schieten we in de juiste vorm.
Als er sorry, Jompje, dan gaat je gewoon.
Aan het begin van het interview had je de term taboegevoelig laten vallen. Het is en blijft een taboegevoelig onderwerp. En het is ook om die reden dat we eerst maar eens even kijken of we niet met een besloten club aan mensen en met samen met deze mensen eens kijken van, nou, hoe gaan we het dan opzetten als het zo taboegevoelig is. Dus vandaar ook dat we zeggen, laten we nog even niet zo in de brede kring het organiseren, het onder de aandacht brengen. Laten we eerst maar eens even bescheiden in een kleine kring. En laat mensen feedback geven op, zoals wij denken, Elias, Francie en ik, zoals wij denken, zoals we dit project zouden willen inrichten. En dus vandaar dat we zeggen, nou, geef ons feedback, reik ons tips en adviezen aan. En wellicht dat we gewoon tot een mooie club aan mensen komen, waarbij we onze bijeenkomst mee gaan beleggen. En in een later stadium, misschien is dat wel goed om even te highlighten, van wat is nou precies het project zoals het voor ogen hebben. Waar het om gaat is dat we een aantal besloten bijeenkomsten gaan houden voor een van tevoren geselecteerde groep mensen. En ja, dit soort type bijeenkomsten die kunnen niet massaal aan deelgenomen worden. Dat hou je klein vanwege de veiligheid, vanwege het vertrouwen die je willen hebben van deze mensen. En vanwege de tijd die je hebt, hè, als je met een kleine groep een aantal items gaat doorspelen. Daarnaast zullen wij in een tweetal interviews ronden, zullen wij broers, zusters, ouders misschien, vrienden, vriendinnen binnen die nog gemeenschap, die deze mensen van dichtbij kennen. En in een soort tweede interviewronde kijken we naar beleidsmakers, kijken we naar hulpverleners en anderen, die mogelijk daar een nieuw perspectief op kunnen werpen. En in een soort derde fase zouden we de verkregen inzichten in een veel breder verband willen delen met binnen die beroepsgemeenschap, maar zeker ook daarbuiten. Dat is de opzet van het project.
Ja, dat is mij duidelijk tot zover. Mochten er thuis bij de luisteraars toch vragen zijn die ik wellicht niet kan beantwoorden, mogen we die naar u toesturen? Kunnen ze u persoonlijk bereiken hierover?
Ik vind het helemaal goed dat mensen mij schrijven. Ik ben bereikbaar via een e-mailadres. Het is ook prima dat mensen op de website van Mohabbat kijken, www.mohabbat.nl. Ik zal kijken dan bij de tabblad Empowerment. Daarin staat in een aantal regels de vooraankondiging dat wij voornemens hadden om dit project te initiëren. Maar zeker via mijn e-mailadres kunnen mensen contact met me zoeken. Maar zeker ook kunnen ze contact leggen met via Mohabbat en dan omtrent dit project. En dan komen ze of bij mij uit, of bij Elias, of bij Fratsie. Afhankelijk een beetje van de vraag.
Ja, ik zal de informatie ook op de diverse Radio Oras pagina's op social media plaatsen. Dan kunnen ze eventueel ook zelf de info gaan opzoeken en contact met u opzoeken, ja. Pirin. Ja. Is er nog iets op dit moment dat u kwijt wil aan ons?
Nou ja, kijk, we zijn sinds een aantal maanden zijn wij begonnen met een crowdfunding-actie. Om in feite ook gewoon de betrokkenheid van de Molukse gemeenschap in de meest brede zin van het woord bij dit project te betrekken in feite. En kijk, waarbij een oproep doen om een donatie te doen voor dit project. En wat ze daarmee mogelijk maken is dat mensen, voor zover ze dat nog niet hebben, middels deze bijeenkomst rust kunnen vinden omtrent dit taboegevoelige onderwerp. En tegelijkertijd door hierover te kunnen spreken, zijn we gewoon weer voorbij de grenzen van het taboe. Want dan ligt de zaak open en dan kunnen we het open bespreken.
Ja, ook die informatie ga ik op de website zetten. Dus als er mensen zijn die dit project een warm hart toesteunen en willen doneren, dan kan dat.
Dan kan dat zeker. En ja. We hebben daar een flyer voor ontworpen. Maar willen mensen dat ondersteunen via de website van Stichting Mohabbat, en zie je dus een rekeningnummer. En dan zou je een donatie kunnen doen onder vermelding van het project Akamazizat.
Ja.
Het doet nog steeds pijn.
Het doet nog steeds pijn. Dank u wel, Ompiru, dat u de moeite heeft genomen om hierover te praten op Paaszondag.
Brenda, jij bedankt voor het mogelijk maken dat we dit onder de aandacht kunnen brengen onder je luisteraars.
Ja, graag. Ik kom graag ook over een paar maanden terug om te kijken hoe het is gegaan met de ontwikkeling van dit project. Ik hou het graag in de gaten.
Most welcome.
Fijne avond, Ompiru. Tot ziens.
Oké, okay. Ja.
Dag.
Tot ziens.